Ja, lieve mensen, ik ben stuk. Ik ben kapot. En ik ben gebroken. En wat doet dat als mensen dat tegen jou zeggen? Ik ben stuk. Denk je, hé, maar ik ben ook stuk? Of gaat jouw evangelisatiehart sneller kloppen, dat je denkt, die moet ik redden? Afgelopen week kwam er een klant bij mij op de praktijk. Het meisje heeft PTSS. En dat wisten we al voordat ze zou komen. En dat we daar goed rekening mee zouden houden. En ze kwam. En ze is zo dapper. Maar ze huilde. En je zag haar gebrokenheid. Maar je zag ook hoop in haar ogen. En wij als team, want niet iedereen gelooft in mijn team, maar we konden haar wel bemoedigen. Dat ze dapper was en sterk. En ik mocht haar ook vertellen dat we hopen altijd dat ons leven van top naar top gaat. Dat is wat we denken, dat is wat we willen. Maar eigenlijk gaan we telkens van strijd naar strijd. En dat kon ze ook wel beamen. Maar kon haar vertellen dat wij een heel lief team zijn. En dat wij in de toekomst goed met haar rekening zullen houden. En dat ze zich veilig voelt bij ons in de kliniek. Nou, we komen allemaal uit een gebroken familie. En dan bedoel ik niet dat onze ouders gescheiden zijn, maar wij komen uit een gebroken familie, omdat we allemaal zonde doen in ons leven. We zijn allemaal gebroken geboren, dat weten jullie vast allemaal wel. We zijn stuk, we zijn kapot. En ik wil het met jullie vanmorgen hebben over van gebroken zijn naar gezegend zijn. Van stuk naar geluk. Naar gelukkig zijn. En als je dat proces gaat doorlopen, word je geestelijk volwassen. Een ander woord voor gezegend zijn is gelukkig zijn. Gelukzalig. Een oud Nederlands woord. Jongeren zullen dat misschien niet eens meer kennen. In het Engels staat er dan blessed. En blessed, als je dat vertaalt, ook weer in het Engels staat er happy. Dus, happy. Gezegend zijn is happy zijn. Dus van gebroken naar gezegend zijn. Nou, dat weet je, ik vroeg het aan mijn kinderen. Wat vinden jullie van zo'n titel? Nou, pap, dat is niet zo goed. En Ramon is altijd wel een beetje zo'n dinkertje bij ons. Ik zeg, Ramon, want ik was ermee aan het worstelen. En bij hem vloekt dat er zo uit. Hij zegt, pap, stuk, maar vol geluk. Maar zijn hersens gingen door. Toen zei hij, kapot, omdat het mot. En toen zei ik, nou stop maar. Dus we gaan kapot omdat het mot, maar we gaan in 4 stappen naar dat gezegend zijn toe. 4 stappen en in elke stap komt het woordje mij voor. Dat klinkt heel egoïstisch, maar de eerste stap is geef mij. Ja, geef mij. Dit is waar we allemaal starten in ons leven. Geef mij. Elke baby, elke persoon, elk huwelijk, en daar ga ik het vanmorgen ook een beetje over hebben. Maar ook elk nieuw geestelijk geboren kind, die wedergeboren is. En vanmorgen is het verhaal van de verloren zoon centraal. Ik ga het verhaal niet lezen, maar jullie kennen het. Het staat in Lucas 15, en dat is de rode draad in dit verhaal. Nou, in vers 12 zegt de jongste zoon tegen zijn vader, vader, geef mij het deel dat mij toebehoort. Geef mij, zegt hij. Geef mij. En zoals ik al zei, elke baby start in deze fase. En als ouders zie je ernaar uit dat je kinderen uit die geef mij fase gaan. Weet je, dat ze een beetje zelfstandig worden. Volwassen wil je. Hè? Uiteindelijk dat ze de vleugels uitslaan en weggaan. Maar misschien denk je, ja, kinderen die geef mij zeggen. Misschien heb je thuis wel iemand die 20 jaar is en nog steeds geef mij zegt. Maar misschien zitten hier ook wel mensen die zeggen, die kerel van mij is 60 en die zegt nog steeds, geef mij. Maar goed, we starten allemaal hier in de geef mij fase. We zijn ook allemaal opnieuw geestelijk geboren, tenminste dat hoop ik voor je. Dus we beginnen als baby's die zeggen, geef mij. Dat is wel schattig. En op de zondagsschool is dat heel normaal, dat deze kinderen zeggen, geef mij, dat ze alles van je nemen. En ook zelfs nog bij de jeugd. En misschien ook wel jouw pas wedergeboren buurman of vriend, die zegt ook tegen jou, geef mij. En God wijst ons niet af als wij baby's zijn. Maar wij wijzen onze baby's ook niet af. Want wat kun je anders verwachten van een baby? Dat hij huilt, dat je melk geeft, dat hij een luier volpoept. En op dezelfde manier is God niet in paniek als jij nog in je babyfase zit. Denk maar eens aan je bekering. De meeste bekeringen zijn nogal egoïstisch. Die zijn nogal op zichzelf gericht. En ik denk als je tot geloof komt en je ontdekt er is een hemel en een hel. Nou, niemand wil naar de hel. Dan is er een Jezus. En er wordt van verteld, die is voor je zonde gestorven. Dan zeg je, Heer Jezus, geef mij vergeving, red mij. He, dat is ook een geef mij fase. Zo komen christenen tot geloof. Maar God begrijpt dit. En daarom noemt Jezus het ook wedergeboorte en niet direct een totale verandering. We worden niet zomaar van rups een vlinder. Er moet namelijk nog een hele verandering plaatsvinden om volwassen te worden. Nou, toen ik trouwde met Annelies, was ze prachtig. Ja, en bedankt, zeg ze al. Ja, maar er komt nog wat. Maar ik vind haar nu nog mooier. Ah. Ik vind haar nog mooier en dat is ze van buiten. Dat zeg ik ook vaak wel, maar goed. Maar ook van binnen. En ik denk ook dat een huwelijk dat doet. En als je naar volwassenheid toegroeit, kan het zijn dat mensen speren naar je toe gooien. Ja. En dat je moet ontdekken dat je trots bent in je hart. Dat je niet nederig bent. Je moet ook ontdekken wat het is om te blijven geloven als een kind. En wat vergeven nou echt inhoudt. Paulus zegt in de Korinthebrief, jullie zijn nog steeds baby's. Je had al een leraar kunnen zijn. Het is tijd om te groeien. Nou, hetzelfde zien we in een huwelijk. In een huwelijk begin je ook altijd met een geef mij fase. Want als echtgenoot of echtgenoot heb je bepaalde verwachtingen. Maar je trouwt natuurlijk ook niet zomaar. Om puur en al die anderen gelukkig te maken. Weet je? En er zijn drie stellen die gaan trouwen in onze gemeente. We hebben net één gehoord. Er zitten nog wel in de pijpleiding. Dat is geweldig. Die elkaar dus het ja-woord gaan geven. En sommige mensen die denken, als ik trouw, dan word ik in mijn behoeften voorzien. Maar dat is dus niet waar. Want als je dat allemaal bij je echtgenoot of echtgenote wilt gaan vinden, dan zul je teleurgesteld raken. Nou, in deze geef mij fase kom je in de hele Bijbel tegen. Bij Adam en Eva begint het al en bij Kain en zo rolt het de hele Bijbel door. En ook tot een van de 12 discipelen van Jezus, die Jezus ging verraden en dat was Judas. Het staat in Matteüs 26 en Judas ging naar de overpriesters en vroeg, wat wilt u mij geven als ik deze Jezus aan u overlever? Geef mij. En we leven ook in een maatschappij dat gericht is op geef mij. En je zou zeggen, als je nou rijker werd in je leven, welvarender, het gaat beter met je, dan zal dat geef mij ook wel wat minder worden. Of ook als je al langer christen bent, dan zal dat geef mij minder worden, maar niets is minder waar. Hoe meer dingen je krijgt in je leven, des te meer zou je willen. Nou, ik wil je ook een verhaal vertellen van een jongetje, Kenny. En Kenny, ja, is een klein jongetje en zijn ouders zijn arm. En Kenny is gek op Hot Wheels. De kinderen zullen dat wel weten, ze hebben hele kleine autootjes. Hot Wheels, staat ook op die bandjes, geloof ik. En hij had er 3 Hot Wheels, maar ze waren een beetje stuk. Een bumpertje was stuk en een deurtje was eruit. Maar hij hield van zijn Hot Wheels. Hij hield van die 3 autootjes. Hij was er zo gek mee, hij speelde er elke dag mee. En tot iemand zag dat en die dacht, deze jongen moet meer Hot Wheels hebben. Weet je, kan die daar nog meer mee spelen? En die ging een inzamelingsactie houden. Uiteindelijk had ze een tas vol met Hot Wheels, zelfs een benzinepompstation. en ze gaf ze hem. En hij was natuurlijk dolblij met al die Hot Wheels. Maar een week later kwam ze weer bij hem op bezoek. En toen stond hij heel verdrietig uit het raam naar buiten te kijken. En ze kwam binnen en ze vroeg hem, wat is er met je? Waarom kijk je zo sip? En waarom vind je deze nieuwe auto's niet mooi? Waarom speel je daar niet mee? En Candy antwoordde, het spijt me. Ik denk dat ik gewoon niet weet hoe ik van al deze auto's kan houden. Van zoveel Hot Wheels. Maar soms hebben we gewoon te veel spullen in ons leven om van te houden. Nou, geef mij is de eerste fase naar volwassenheid. We hebben de vier. En de tweede fase is gebruik mij. Gebruik mij. En dit zou een hele mooie fase kunnen zijn. In je gewone leven, maar ook in je christelijke leven. Als die puur is, is die heel mooi. Maar meestal is die niet zo puur. En in de puberteit ga je dit ontdekken, deze gebruik mijn fase. Dan ontdek je eigenlijk waar je goed in bent. En waar je je goed voor kunt inzetten. Maar het is nog wel eens een niet zo'n leuke gebruik mij. En dat ga ik jullie uitleggen. Want als mens willen we graag gezien worden. We willen er graag toe doen. En ik weet niet wie van jullie afgelopen week een lintje heeft gekregen. Niemand? Nee, ik ook niet. Nee. Maar wat zou dat met je doen? Stel je voor dat de burgemeester bij is geweest en hij gaf jou een lintje. Dat betekent dat jij ertoe doet. Dat je iets gedaan hebt in het leven daarvoor, wat blijkbaar belangrijk is. Zo belangrijk dat het de koning heeft behaagd om jou een lintje te geven. Of om jou te ridderen of zelfs een officier te maken. Nou, geef mij komt door egoïsme, maar ook gebruik mij heeft een egoïstische oorsprong. En eigenlijk een soort ambitie. En ambitie, als je dat vertaalt in het woordenboek, daar staat eerzucht. En ik dacht altijd dat ambitie, nou weet je, dan zeg je, oh, maar die jonge man die heeft ambitie. Ja, dat klinkt dan wel heel mooi, hè, als je ambitie hebt. Maar als je in Filippenzen 2 vers 3, als je die tekst leest, dan staat er zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. Maar, ben ik hem even kwijt. Doch in ootmoedigheid achter de een de ander uitmuntender dan zichzelf. Zonder zelfzucht of ijdel eerbejag. En dan denk je misschien, is er dan geen goede ambitie? Niet als je de Bijbel leest. Maar zijn er dan geen, bijvoorbeeld goede, als je zegt, ik ben sterk gemotiveerd voor iets. Nou, dat kan heel goed zijn. Daar is niks mis mee. Maar kijk dan goed in je hart. Waarom ben je gemotiveerd? Hoe puur is jouw gebruik mij? Dus meestal is dat nog steeds een ik-gerichte fase in naar je volwassen worden. En een voorbeeld daarvan is Simon de tovenaar. Kennen jullie Simon de tovenaar? Simon de magier? Een verhaal staat beschreven in Handelingen 8. En Simon zat gebonden aan duisternis. Hij was een tovenaar, ik weet niet wat hij allemaal uitspookte. Maar hij vond zichzelf daardoor heel belangrijk. Hij had aanzien, hij had eer, hij had ambitie. En deze Simon de tovenaar, die was tot geloof gekomen in de Heer Jezus. En hij zag die discipelen, dat die de handen opleggen. En dat andere mensen kracht van de Heilige Geest ontvingen. En dat er ook wonderen gingen gebeuren. En dat wilde deze Simon ook. En hij bood Petrus en andere discipelen geld aan om ook deze kracht te ontvangen. Want hij wilde weer belangrijk worden. Hij wilde gebruik mij. Hij had geef mij, maar nu gebruik mij. Maar hij gebruikte dat op een verkeerde manier. En Petrus zegt dan ook dat deze Simon is vergiftigd door zijn eigen bitterheid. En hij zit nog steeds gevangen in zijn eigen slechtheid. Nou, deze geef mij fase wil ik ook eens in het huwelijk uitdiepen. Wat ik al zei. Want in het huwelijk starten we dus ook in een geef mij fase. He, zodat jij tot je recht komt en je gelukkig voelt. Maar je gaat dan langzamerhand ontdekken dat die ander jou niet altijd gelukkig maakt. En sommige jongelui ontdekken dat al na een maand. Andere jongelui na 10 jaar. Een andere jongelui misschien wel na 30 jaar. En dan ga je iets doen. Je gaat iets doen om gelukkig te voelen. En soms loopt dat uiteindelijk uit op een echtscheiding. En dan kan je vertellen dat gelukkig zijn, dat word je niet door je huwelijk. Dat word je niet door je sporten, of door je hobby's, of door je geld. Je wordt niet door dingen gelukkig. Want gelukkig zijn komt van iemand. En zijn naam is Jezus. Nou, in het verhaal van de verloren zoon, de jongste zoon, die gaat ook iets doen wat hem gelukkig maakt. Hij zegt tegen zijn vader, geef mij mijn deel, en hij gaat weg. In Lucas 15, vers 13 kun je dat lezen. Hij gaat naar een ver land, ver bij zijn vader vandaan, heel ver weg. En daar verkwist hij zijn vermogen in een losbandig leven. En daar kun je natuurlijk alles bij voorstellen. En deze zoon wilde dus iets doen om gelukkig te worden. En dat sommige mensen proberen dat ook in een huwelijk, om dat geluk daar ook te vinden. Maar kan je zeggen, en dat komt misschien wel hard binnen, God maakte, of hij bedacht niet het huwelijk om jou gelukkig te maken. Dat denk je misschien wel, maar een andere reden die belangrijker is. Maar God bedacht het huwelijk om je dood te maken. Om jouw ik te laten sterven, hè, wat hier ook voorop staat. Jouw ik moet nog steeds sterven. En God wil natuurlijk jou wel gelukkig maken, ook in je huwelijk, maar niet op jouw manier, maar op zijn manier. Want God weet dat je alleen maar gelukkig bent als je sterft aan jezelf. Kijk maar eens naar Adam. Adam was eerst alleen. En God dacht, hoe kunnen we ervoor zorgen dat Adam niet egoïstisch wordt? Loop maar eens in je eentje in het paradijs en uiteindelijk denk je, alles is voor mij. Weet je? En God dacht, ik ga hem iemand geven waarmee die moet samenleven. En weet je wat leuk is? We gaan iemand maken die het tegenovergestelde is van Adam. Dat gaat leuk zijn. En we gaan iets uit Adam halen wat het tegenovergestelde is. Net zoals het shampoodekseltje en de pot zelf. Of een sleutel en een slot. Daar zijn ook liedjes van. Nou ja, zo verschillend van elkaar, dat Adam denkt, die Eva lijkt van een andere planeet te komen. En Eva denkt hetzelfde. En als deze Adam en Eva dan nog steeds niet sterven aan zichzelf, ja, dan gaan we ze kinderen geven. Weet je, dan zullen ze sterven aan zichzelf. En gisteren was ik nog bij een jonge buurman, die heeft nu 2 jonge kinderen van 1 en 2 jaar. En hij kwam even buiten, maar hij zag er een beetje verwilderd uit. Ik denk, ja, dat is zo'n jonge papa. En hij zei, hoe gaat het? Ja, met mij gaat het goed, zei ik. Hoe gaat het met jou? Ja, ja. En na 5 minuten zei hij, ik moet weer naar binnen. Ik zei, maar wat is er dan? Ja, ik heb beloofd mijn kinderen in bad te doen en naar bed. En ik zag gewoon aan hem dat het hem iets kost. Nou, we hebben dus de geef mij fase gehad, de gebruik mij fase. En dan gaan we naar de derde fase. En die heet zoek mij. Zoek mij. En nu gaan we langzamerhand richting de volwassenheid. Want de verloren zoon, daar vond een verandering plaats. En op welk moment kwam dat? Dat kwam op het moment dat hij tot zichzelf kwam. In vers 17 kunnen we dat lezen. Dat deze jonge man tot zichzelf gekomen was. En op een andere manier kun je zeggen, deze jonge man onderzocht zijn hart. Hij onderzocht zichzelf. Psalm 139, een psalm van David. De laatste 2 versen, daar staat, doorgrond mij, o God, en ken mijn hart. Beproef mij en ken mijn gedachten. Zie of er bij mij een schadelijke weg is en leid mij op de eeuwige weg. Kortom, hier staat, focus niet op anderen, maar focus op jezelf. Kijk waar je zelf moet veranderen. Want misschien toen je deze preek in het begin een beetje hoorde, toen dacht je, dit is wel een mooie preek voor die of voor die. Maar zo werkt God niet. Je moet het eigenlijk zo zien, dat God een soort kijkdoos over jou heen zet. Ja, en hij kijkt in die kijkdoos en hij ziet jouw leven elke dag. Weet je, en als ik dan iets heb tussen Annelies en mij, en God zegt tegen mij, Casper, ik zou wel graag willen dat je daar nog in verandert. Maar dan zeg ik, Heer God, hebt u wel gezien wat Annelies deed? En dan zegt God tegen mij, nee, ik zie alleen jou. Ik zie alleen jou. En stel dat God een kijkdoos over Jezus' leven heen deed toen hij op aarde was, dan zag hij dat Jezus perfect was in zijn ogen. En als hij dan naar Jezus keek terwijl hij aan het kruis hing, dan zag hij Jezus zeggen, Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. Jezus laat hier iets zien van volwassenheid in Gods koninkrijk. Dus stop ermee om te zeggen, kijk wat ze mij aandoen, maar onderzoek mijn hart. Zoek mij, Heer God. En mijn vraag vanmorgen is, hoe graag wil jij jouw hart onderzoeken? Want dat is wat David zegt. Zoek mijn hart. Onderzoek mijn gedachten. Want ik wil graag, Heer, dat u gezegend bent, dat u gelukkig bent als u naar mij kijkt. Want ik weet dat je soms op bepaalde plekken kunt bevinden, dat je liever niet hebt dat God daar met zijn kijkdoos naar jou kijkt. Of dat hij jouw gedachten ziet. En soms heb je ook liever niet dat God jou beproeft. Nou, we hebben 3 fasen gehad. Geef mij, gebruik mij, zoek mij. En we gaan naar de laatste fase. Maak mij. Maak mij een instrument in uw hand. Een instrument in uw koninkrijk. En dan, als ik zo'n instrument ben, kan ik echt zeggen, niet mijn wil geschieden, maar uw wil geschieden. Maak mij dan uw dienstknecht. Naar mijn vrouw toe, naar mijn gezin toe, naar de gemeente toe, maar ook naar u toe, Heere God. De verloren zoon, de jongste zoon, vers 19. Als hij terugkomt bij zijn vader, zegt hij, ik ben niet langer waard om uw zoon genoemd te worden. Maak mij uw dienstknecht. Maar die teruggekomen zoon, die wist drommels goed dat hij een zoon van de vader was. Maar hij had niet het hart van een dienstknecht. Dat moest hij nog leren. Want zijn hart staat vol met de geef mij en gebruik mij. Maar die dag koos hij ervoor om een dienstknecht van zijn vader te zijn. Nou, nu denk je misschien, ik ben niet zoals die jongste zoon. Ik ben niet zoals die jongste zoon. Weet je, ik leid geen immoreel leven. Zo'n seksueel immoreel leven, losbandig leven. Ik heb ook niet al het geld van mijn vader daardoor gejast. Dan wil ik je vanmorgen zeggen, kijk eens naar de oudste zoon. Kijk eens goed naar zijn houding en ook naar zijn karakter. Want deze oudste zoon zegt tegen de vader, als deze vader een feest geeft, als hij blij is en gelukkig is, happy, als zijn jongste zoon terug is, dan zegt hij, al die jaren dat ik u gediend heb ik me altijd in uw regels gehouden, maar u gaf mij nooit wat. U geeft mij nooit wat. U gaf me nooit een bokje om een feest te vieren met mijn vrienden. En dan geeft de vader hem het antwoord in vers 31. En hij zegt, zoon, jij bent altijd bij mij. Bij mij. Bij mij. En alles wat ik heb, is van jou. Wat is nu het antwoord om uit zo'n geef mij fase te komen, ook als baby christen? Luister goed. Het gaat er niet om wat je allemaal van de Heer God kunt ontvangen om gelukkig te worden. Het gaat erom, zegt God, dat je bij mij bent. Want jij zult gelukkig zijn als je bij mij bent. En als je dan bij mij bent, dan zul je alles ontvangen. Want alles is van mij, zegt de Heer God. Nou, we gaan afronden. Ben jij stuk, maar toch gelukkig? Ben je happy? Zijn jullie happy? Ik hoop het. Weet je, misschien ben je wel een pessimist van karakter, hè? En is je beker altijd half leeg. Maar misschien ben je ook wel een optimist. Kan ook knap irritant zijn, hè? Het heeft altijd de beker half vol. Maar ik hoop dat jullie net zo zijn als de psalmist. Dat je beker altijd overstroomt. Omdat je met God leeft. Misschien ken je wel mensen die arm zijn, maar toch gelukkig. Misschien hebben zij wel gevonden wat het betekent om dicht bij God te zijn. Maar God wil jou echt gelukkig maken. Dat is zijn vaderhart. Maar zoek eerst het koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. Want stop ook met denken dat God je niet zou willen zegenen. Hij wil jou zegenen. Waarom zou hij je niet willen zegenen, kun je afvragen. Als hij zijn eigen zoon stuurde om in jouw plaats te sterven aan het kruis, zodat jij alles zou kunnen ontvangen. En hier heb je geloof voor nodig. Romeinen 8 vers 32. Hoe zal hij, en dat is de Vader, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard heeft, maar voor ons allen heeft overgegeven, ons ook met hem niet alle dingen schenken. Alle dingen. Het duurt 50 dagen voordat we bij Pinksteren zijn aangeland. Tussen Pasen en Pinksteren. In het Nieuwe Testament komt het woord gezegend of gelukkig of happy 50 keer voor. Waarom zou God niet willen dat jouw huwelijk gezegend is? Dat jouw gezin gezegend wordt? En dat wij als evangelische gemeente in Ommen ons gezegend mogen weten? Heer, maak mij uw dienstknecht. Want dan kan ik zeggen, ik ben stuk, maar vol geluk. We hebben het net gezongen. Niets is zo goed als een leven heel dicht bij u. Want de Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets. Zullen we bidden? Ja, Vader in de hemel. Heer, misschien zijn we wel zoals de jongste zoon. Heer, ons leven er niet uitziet. Heer, dan wil ik ook bidden dat we tot verandering komen. Heer, dat de Heilige Geest ook vanmorgen tot je mag spreken. Dat je mag veranderen. Dat je mag weten dat de Heer God ons altijd ziet. En dat de verandering van hart mag ontstaan. Dat je terug mag komen bij de Vader. En dat je ook mag zeggen, maak mij uw dienstknecht. Maar misschien ben je, of zijn we vanmorgen, zoals de oudste zoon. Heer, dan wil ik ook bidden, Heer, dat ook wij dan mogen zeggen, maak mij uw dienstknecht. Heer, dan gaat het niet meer over, geef mij, Heer, maar dan mag ik u geven. En dan mag ik ook op een pure manier zeggen, Heer, gebruik mij, gebruik mij. Heer, en ik ben u zo dankbaar dat u ons zoekt. Heer de Vader, u stond altijd op de uitkijk, Heer, naar die verloren zoon. Heer, en totdat u hem zag, en dan rent u hem tegemoet. Heer, wat een bijzonder mooi verhaal, Heer, wat Jezus heeft laten opschrijven. Heer, ik wil bidden, Heer, dat we mogen ontdekken, Heer, dat het niet over geef mij gaat, maar dat het gaat om dicht bij u te zijn, dicht bij u te leven. En Heer, dat kan door het offer van Jezus, door wat Hij aan het kruis volbracht heeft. Heer, wilt u ons zegenen, onze groei naar volwassenheid, ook in ons geloof, Heer, maar ook in ons leven als we jong zijn. Heer, dat mag met vallen en opstaan. Heer, u raakt nooit in paniek, Heer. En als we nog in die babyfase zitten, is ook goed. Heer, dan mogen we ook ontvangen. Heer, maar als we eenmaal volwassen zijn, Heer, en als we dienstknechten zijn geworden, dan mogen we uitdelen, Heer, wat u ons weer geeft. Heer, wilt u ons zo zegenen in de tijd die voor ons ligt. De tijd die ons nog geeft, Heer, op deze aarde. Heer, dat we mogen dienstknechten mogen zijn. We mogen dienen in uw koninkrijk. Dank u wel, Jezus. In uw naam. Amen.